daarom stilstaan in het kader van het onderwerp over ziel en geest en hoe het daar nou mee zit. Wil ik vandaag even stilstaan bij de verheerlijking op de berg. En ik wil met u gaan naar Matteüs hoofdstuk 17. Matteüs hoofdstuk 17. Want ook dit gedeelte wordt natuurlijk meteen aangegrepen. Als je gaat zeggen van dat de ziel niet na het sterven bewust voortleeft als een ontlichaamd zieltje in een dodenrijk, maar dat je zegt dat de mens als ziel totaal uiteenvalt en dat de mens, de gelovige mens met nadruk ontslaapt en dat die rust in de stof de aarde totdat de hemelen niet meer zijn en de losser op het stof der aarde optreedt, zoals Job geloofde. En hij dan zou verrijzen uit de stof der aarde in een opstandig lichaam en er met zijn eigen ogen, niet met de ogen van de vreemde, maar met zijn eigen ogen, zegt Job, de Heer en de heerlijkheid des Heeren zal zien. Ja. Als je dat allemaal leert, ja, dan komt men niet alleen aan met, ja, maar er staat toch in de Bijbel geschreven het verhaal over die rijke man en die arme Lazarus. Dan komt men niet alleen aan met het verhaal waar we verleden keer hebben stilgestaan van die waarzegster de Endor, maar dan komen ze ook aan natuurlijk met meteen het verhaal van de verheerlijking op de berg. Want als de Heer Jezus daar verheerlijk wordt op de berg, wie is dan? Wie zijn daar dan ook opeens aanwezig? Opeens twee mensen uit het Oude Testament die we heel goed kennen, namelijk Mozes en Elia. En dan zie je wel, de gelovigen, zeker de gelovigen, na het sterven, dan zijn ze in de hemel bij de Heer en dan leven ze dus. De zielen leven onbewust, die leven bewust voort. En wat u leert, dat klopt helemaal niet. Verklaar het dan maar eens, die verheerlijking op de berg in Matteüs 17. Nou, dat gaan we vanavond proberen met elkaar te doen. Matteüs 17, vanaf vers 1. En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jacobus en zijn broeder Johannes mee. En hij leidde hen een hoge berg op in de eenzaamheid. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen. En zijn gelaat straalde gelijk de zon. En zijn klederen werden wit als het licht. En zie, hun verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn. Indien gij het wilt, zal ik hier drie tenten opslaan. Voor u één, en voor Mozes één, en voor Elia één. Terwijl hij nog sprak, zie daar overschaduwde hen een lichtende wolk. En zie, een stem uit de wolk zeide: Deze is mijn zoon de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort naar hem. Toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich op hun aangezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zeide: Staat op en wees niet bevreesd. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En terwijl zij de berg van de berg afdaalden, gebood Jezus hun zeggende: Vertelt niemand dit gezicht, voordat de Zoon des Mensen uit de doden is opgewekt. En de discipelen vroegen hem en zeiden: Hoe kunnen dan de schriftgeleerden zeggen dat Elia eerst moet komen? Hij antwoordde en zeide: Elia zal wel komen en alles herstellen, maar ik zeg u dat Elia reeds gekomen is. En ze hebben hem niet erkend, maar met hem gedaan al wat zij wilden. Zo zal ook de Zoon des Mensen voor hen moeten lijden. Toen begrepen de discipelen dat hij over Johannes de Doper tot hen gesproken had. Tot zover. Ja, hoe komt dat nou, hè? Opeens zijn daar Mozes en Elia. En zij spreken samen met de Heer Jezus, samen met de Heiland. Ja, als het toch waar is dat een Job ligt te rusten, zelfs ligt te slapen in een David, in een stoffe aarde. En ook als je dat van David ook leest, ook wat Petrus over David zegt, op de Pinksterdag in Handelingen 2, dat hij zegt, David is niet naar de hemel gegaan. Dat zegt hij heel duidelijk in die toespraak. En ook Job verwacht ook helemaal niet naar de hemel te gaan. Die vraagt dan de Heere of de Heere hem in de stof der aarde wil verbergen. Totdat er een verdrukking over deze aarde is gegaan. Als dat is geweest, dan hoopt hij dat de Heere hem herinnert en hem dan opwekt. Maar ja, toch hier zijn Mozes en Elia op die berg. En daar spreken ze met de Heer en het is daar een en al heerlijkheid. Hoe kan dat nou? Ja, u moet wel weten dat natuurlijk Elia en Mozes allebei een hele bijzondere plaats innemen in de schrift, in de Bijbel. Want met allebei is er wel wat aan de hand. Want wat was er het geval met Elia? Dat weet u best wel aan het eind van zijn leven. Als hij dan met Elisa zo zijn weg gaat. En als hij afscheid neemt van Elisa. En hem eigenlijk vertelt dat hij spoedig zal heen gaan. Wat neemt Elisa dan waar? Nou, dat er een vurige wagen met vurige paarden ervoor opeens daar is. Als ware een soort, zeg maar een koets. En dat Elia daarin gaat en dat hij in een wolk en in, opeens is weggenomen, opeens weg is. We weten eigenlijk dat een Elia nooit gestorven is. En dat is wel heel bijzonder. Helemaal bijzonder, omdat het de mens gezet is, eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Of het is de mens beschikt, zoals de MBG-vertaling het vertaalt. Eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Geldt het dan niet voor Elia? Ja, we zullen vanavond zien dat geldt ook voor Elia. Maar Elia is niet gestorven. Kunnen we lezen dat verhaal? En het is maar één tekst. Twee koningen. Daar vinden we dat in 2 Koningen 2, vers 11. Daar zie je die twee aan de wandel. Elia en Elisa. En het gaat dan over het overnemen van het profetenambt. Dat doet Elisa, daar zijn ze over in gesprek. Maar wat staat dan in vers 11, als ze daar aan het wandelen zijn? En terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie een vurige wagen en vurige paarden. En die maakte scheiding tussen hen. Alzo voer Elia in een storm ten hemel. Ja, dat is toch wel een hele bijzonderheid. Want laten we wel wezen, de gelovigen in deze dagen, die maken nooit zoiets mee. Dat er een vurige wagen, een vurige paarden voor, en dat in een storm die opeens naar de hemel wordt gevoerd. Maar dat is Elia overkomen. Mozes is ook zo'n apart geval. Hè? Ja, Mozes, daar is wel van bekend dat hij is gestorven. Dat zegt de Bijbel. Maar weet u door wie Mozes is begraven? God heeft hem begraven. Dat is ook zo bijzonder. Want, laten we nou eerlijk zijn. Niemand anders kan toch zeggen dat hij door God begraven is. God begroeven. En dan is het ook weer zo raar. Dan vernemen de Israëlieten dat Mozes er niet meer is, dat horen en dat Jozua nu de leider van het volk geworden is en de plaats van Mozes inneemt en hij leidt naar het beloofde land Kanaan, zelfs daar inleidt, En toch zeggen een aantal van die Joden, van die Israëlieten, kom, we gaan eventjes toch even zoeken waar die Mozes dan gestorven is, waar die ligt. En net nog zien weggaan. En ze bedrijven rouw over hem, vele dagen, en ze gaan ook op zoek en maar zoeken, en maar zoeken, en maar zoeken. En ze kunnen zijn lichaam niet vinden. God heeft hem begraven, maar het graf is onvindbaar. Dat is wel heel bijzonder. Dat lees je in Deuteronomium 34, helemaal aan het eind van het boek Deuteronomium. Laat het allemaal zoeken. Deuteronomium. Deuteronomium 34. Vers 5 en vers 6. Laatste hoofdstuk van Deuteronomium. Vers 5. Toen stierf Mozes, de knecht des Heeren, al daar in het land Moab, volgens des Heeren woord. En hij, dat is God, begroef hem in een dal in het land Moab, tegenover Beth-Peor. En niemand heeft zijn graf geweten tot op de huidige dag. Ja, geen mens. Wie heeft er wel van geweten? De duivel heeft er van geweten. Want met dat lichaam, dat gestorven lichaam van Mozes, is in het Nieuwe Testament wel wat aan de hand. Want ga je naar Judas, dan ontdek je dat iemand twist over het gestorven lichaam van Mozes. Doe maar op in Judas. Ga maar naar Judas. En dat is maar één hoofdstuk in de Bijbel, hè. Judas brief bestaat uit één hoofdstuk. Nooit kwaad om zo'n kort briefje in zijn geheel thuis is te lezen, overigens. Het is maar één hoofdstuk. Stel dat je laatst in de hemel Judas tegenkomt, hè. En dan zegt hij, joh, heb je gelezen wat ik op aarde nagelaten? Ik heb een boek geschreven. Oh ja, joh. Ja. Het boek Judas. Ken je het niet?
Ja.
Ja, het staat in de Bijbel. Of staat in de Bijbel. Heb ik nooit gelezen?
Nee.
Hoe? Het is maar één hoofdstuk, joh. Dat stond nog tijd toch een beetje voor Abiba. Dus Judas een keer lezen. Want die man die zegt hele interessante dingen. En deze Judas. Nou, ik heb een nieuwe Bijbel en dat is even wennen. Dank u wel, mevrouw. Zij heeft dezelfde Bijbel als ik namelijk. Dan lees je in vers 9, Judas 9, maar Michaël, de aartsengel, durfde, toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk oordeel uitbrengen, tot hij zeide, de Heere straffe u. Wat was hier aan de hand? Waarom twisten nou Satan over het gestorven lichaam van Mozes dat God had begraven in dat dal van Moab? Waarom? Waarom is zo'n gestorven lichaam nou zo belangrijk? Nou, omdat volgens mij althans hetzelfde moet hebben plaatsgehad. Anders kan Mozes hier nooit, hoe ze het is, op die berg der verheerlijking in gesprek met de Heer Jezus zijn. Net zoals een Lazarus uit het graf is geroepen, zo heet blijkbaar Michaël. En Michaël is een hele bijzondere aartsengel. Volgens Daniel is hij de vorst, een hemelse vorst, die staat voor het volk van Israël en die zich echt druk maakt over het volk van Israël. Heeft deze Michaël, deze aartsengel, de opdracht gehad, in feite te zorgen dat Mozes weer terugkwam in leven. En toen hij met Satan in twistgesprek verwikkeld was, en Satan eigenlijk wilde verijdelen, wilde verhinderen, dat Mozes opstond, weer opstond. Ja, zei hij de Heer bestraffen. En er zijn nog wel andere geschriften, Joodse geschriften, die daar nog meer wat licht op geven, maar Judas ook eigenlijk een beetje naar punt geraakt, die laten zien dat Mozes wordt opwerkt. Is verrezen. Maar kan ook niet anders, want nogmaals, hij verschijnt hier, samen met Elia, op die berg der verheerlijking. Ja, waarom? Waarom is nou een Elia niet normaal gestorven en dat tot een Job en een David in het graf onder ons tot op de huidige dag en zij ze ontslapen en rusten zij in de stof der aarde? Waarom is nou een Elia ten hemel gevaren in zo'n storm? En waarom is nou Mozes door God zelf begraven en was hij onvindbaar omdat hij daar blijkbaar toch ook weer verrezen is? En dat net als een Lazarus geroepen is uit het graf. Waarom? Nou, we staan natuurlijk allemaal in verband. Natuurlijk met het Bijbelboek Openbaring. Want we zien daar Mozes en Elia eigenlijk terug. Want ga je naar Openbaringen 11, dan zie je dat ze voor de toekomst enorm belangrijk zijn, omdat zij als de twee getuigen optreden onder het Joodse volk. Lees het maar in Openbaringen 11. Openbaringen 11, en dan begin ik te lezen vanaf vers 3. En het speelt zich allemaal af in de stad Jeruzalem. Want daar wordt de maatval genomen van de tempel. En dan staat hier in vers 3 van Openbaringen 11. En ik zal mijn twee getuigen last geven om met een zak bekleed te profeteren. 1260 dagen lang, dat is 3,5 jaar. Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor het aanzicht van de Heer der aarde staan. En indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden. En indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zo de dood vinden. Deze hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende dagen van hun profetering. En ze hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls als zij willen. Over staat niet aarde, maar steeds land. Hè? Ze kunnen het land Israël steeds slaan, niet de aarde. Die is zo dat een Elia straks gaat optreden. En dat hij wat hij onder koning Ahab deed, hè, dat hij inderdaad de hemel sloot en dat er geen regen viel. Hè. En dat Ahab die profeet Elia probeerde te vinden zoveel hij wilde en hem niet kon vinden. Het zal niet zo wezen dat straks Elia, als hij optreedt als de twee getuigen hier in Jeruzalem, dat hij dan de hemel sluit en dat er nergens op aarde 3,5 jaar geen regen valt. Zo is het niet. Nee, er valt 3,5 jaar geen regen in het land van Israël. Het zijn twee getuigen die optreden onder het volk van Israël. En de Mozes, die zie je ook eigenlijk wel weer terug, want het is niet alleen dat wat in feite ook over Elia bekend is, dat hij de regen, dat hij de hemel sloot en dat er geen regen viel. Net zo goed heeft een Mozes die 10 plagen over Egypte gebracht, waarin hij onder andere water veranderde in bloed, hè, wat hier ook zo staat. En hij heeft ook daar het land Israël en toen de tijd het land Egypte verslagen met allerlei plagen. We zijn dan verder vers 7. En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, dat is de zoon des verderfs, de antichristus, hun de oorlog aandoen. En het zal hen overwinnen en hen doden. Oh, vindt Elia en Mozes uiteindelijk de dood? Vindt ook een Elia de dood? Ja, het is de mens gezet te sterven en daarna het oordeel. Dat geldt ook voor Elia. dat geldt ook voor Mozes. En hun lijk zal liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd was Sodom en Egypte, alwaar ook hun Heere gekruisigd is. Waar is hun Heere gekruisigd? Waar? In de stad Jeruzalem. Daar is Christus gekruisigd. En wat is dan de naam van die grote stad? Dat is Jeruzalem. Waar liggen ze dus op de straten? Op de straten, daar liggen hun lijken in de stad Jeruzalem. En wat gebeurt er? En alle volken en stammen en talen en naties zijn er die hun lijk zien. 3,5 dag. En ze laten niet toe dat hun lijken in het graf worden bijgezet. En zij die in het land Israël, die op de aarde en in het land wonen, zijn blijde en verheugd over hen en zullen elkander geschenken zenden. Omdat deze twee profeten hen die in het land wonen, die op de aarde en in het land wonen, gepijnigd hadden. En na 3,5 dag voer een levensgeest uit God in hen en ze gingen op hun voeten staan. En grote vrees viel op allen die hen aanschouwden. En zij hoorden de luide stem uit de hemel tot hen zeggen: klimt hierheen op. En zij klommen naar de hemel op in de wolk. En hun vijanden aanschouwden hen. Hé, hier een wolk. Klim hierheen op. Heerlijkheid. Als je nou teruggaat naar Matthäus 17, dan begrijp je misschien wel dat natuurlijk want ja, laat wel weten, hier zien we een ontmoeting tussen Mozes en Elia met de Heer Jezus Christus. Wordt hier in Matthäus 17 ons verteld waarover de Heer Jezus en Mozes en Elia het onderling hebben gehad, staat dat hierbij? Daar staat hier niks van bij. Hè? Ze voeren een gesprek. En Petrus is er blijkbaar, en Jacobus en Johannes. Maar geen één kan vertellen waar ze het over hebben gehad. Toch later, als je naar Lucas gaat. Want Lucas die vermeldt ook die verheerlijking op de berg. En je gaat naar Lucas 9. Ja, dan ontdek je opeens in Lucas 9. Dat Lucas wel even tot het onderwerp aanstipt waarover zij het hebben gehad. In Lucas 9. En we beginnen maar te lezen in vers 30. Het begint al vanaf vers 28, waar ook zo staat, de verheerlijking op de berg. Maar we gaan lezen in vers 30. En zie, twee mannen spraken met hem. En wel Mozes en Elia. Let erop, hè. Twee mannen spraken. Niet twee ontlichaamde zieltjes. Of twee geesten spraken. Nee, twee mannen. Ze zagen dus twee mannen die in het bezit waren van hun lichaam. Twee mannen, niet twee geesten. Mozes en wel Mozes en Elia. Deze in heerlijkheid verschenen, spraken over zijn uitgang, die hij te Jeruzalem zou opbrengen. Zijn uitgang. En welke uitgang heeft de Heer Jezus Christus in Jeruzalem, in die stad waar zij zelf ook als getuigen zullen optreden en waar hun lijk zal liggen op de straten, waar hebben ze het over gehad? Over de uitgang die de Heer Jezus Christus in Jeruzalem volbrengen zou. En dat was het kruis. Zou ook het kruis zijn. En waarover hebben ze het nou gehad? Ze hebben het erover gehad of het nu het tijdstip was. Dat zij als de twee getuigen 1260 dagen moesten gaan optreden. Ja of nee? Wij denken altijd maar in de Bijbel dat alles zo vast ligt. Als God van tevoren alles al besloten heeft. Dat is niet zo. Er bestaat geen van tevoren vastbesloten zonde. Als dat zo zou zijn, zou God eigenlijk zondaar zijn. Als dat zo zou zijn, dat Israël, dat Christus moest verwerpen, wat was dan hun verwerping van de Christus aan het kruis? Was dat dan gehoorzaamheid aan God of ongehoorzaamheid aan God? Nou, als God het van tevoren eigenlijk allemaal wilde, dat zij Jezus Christus zouden nagelen aan het kruis, dan was hun daad geen daad van ongehoorzaamheid, van ongeloof, maar van geloof, van gehoorzaamheid. Dan hadden ze de opdracht van God vervuld. Dat is ook niet. Dingen liggen in de Bijbel niet zo ongelooflijk vast, dan niet. Het hangt af van de vrije keus van het volk Israël om de Messias te aanvaarden of niet. En zo liggen ook talloze zaken in ons leven. Die laat God aan onze kant. Oh, hij weet wel als we aandoen dat dat tot gevolg heeft B, C en D. Of als wij X doen dat er I en Z achteraan komen. Dat weet hij. Maar die keus is aan ons. We kunnen niet zeggen in ons leven, ja, maar de Heer regelt zo in mijn leven bestuurd. Dat is ook niet. God wil met ons in weg gaan, maar hij laat ons in. Voortdurend geeft hij ons de keus. Gaan wij links of gaan we rechts? Die keus ligt bij ons. En als we links gaan, dan gaat hij met ons mee links. Dan gaan we rechts, dan gaat hij met ons mee rechts. Dan past hij zijn plannen aan. Dan probeert hij in zijn grote genade, ze ook met Israël, het toch weer zo in ons leven te leiden. Ook al gaan we helemaal de ringboek in, helemaal van onze weg af. Ook al gaan we helemaal dwalen. En misschien worden we dat in dat dwalen door iedereen verlaten. Hij is getrouw. En hij zorgt uiteindelijk ervoor dat. En er alles voor om ons weer zo te leiden, dat dat toch weer goed komt. Want dat is mijn daad hoor. Om de Zoon van God te kruisen. Om te zeggen, weg met hem. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Dat is nogal wat dat hij dat doet. Dat is niet niks. Daarom zou Israël laten ook rouwen. Bedrijven. Als zij zien wie zijn doorstoken. Die de klein beetje ook, maandenlang. Of denk dat ze zeggen, ja, maar dat moest van de Heer, alles liefde van God geregeld worden. Hè? Nee, zo niet. We zijn verantwoordelijk voor onze daden. Nee, een fatalistisch wereldbeeld of beeld van jezelf mag je niet op maat houden en God verantwoordelijk maken voor de zaken waar jij zelf verantwoordelijk voor bent. Waar was de Heer nou verantwoordelijk voor? Wat had de Heer nou kunnen doen? In die verheerlijking op de berg, want alles veranderde. Hij had de heerlijkheid die hij verlaten had. En die hij helemaal had afgelegd. Hij had die hele heerlijkheid die op die berg der verheerlijking, ja, die komt voor hem terug. Want hij verandert, zijn hele gedaante verandert. Dit is waar, terwijl een beetje uit de grond is gegaan, is gewoon een metamorfose. Want er staat toch in vers 2, en zijn gedaante verandert voor hun ogen, en zijn gelaat straalde gelijk de zon, en zijn klederen werden wit als het licht. Wat had Christus kunnen doen? Toen hij sprak met Mozes en Elia over zijn uitgang in Jeruzalem. Wat betekende het kruis? Wat had hij kunnen doen? Hij had kunnen zeggen, nou dat wordt toch niks met het Joodse volk. Dan gaan we maar met jullie mee. Omhoog. Maar dat deed hij niet. Hij ging tot waar hij voor kwam. Hij bleef zijn roeping trouw. Hij bleef de Vader trouw die hem geroepen had om dit te volbrengen. Ja, dat valt vaak voor ons ook niet mee. Dat viel voor Petrus ook niet mee, want die zag dat allemaal, die heerlijkheid van de Heer. En die heerlijkheid van Mozes en van Elia. En wat stelt hij voor? Heer, als je het goed vindt. Ik zeg maar van mijn woorden, als je het maar goed vindt. Van, wie denk je niet dat het voor u één, voor Mozes één, en voor Elia één? Het is hier zo mooi, het is hier zo heerlijk. Dan blijf hier. En soms, ja, dan kunnen we wel eens misschien meemaken dat we als gelovigen onder elkaar zoveel gemeenschap hebben. Hè? Bijvoorbeeld als je stelt dat je sommigen hebben dat wel beleefd, dat je een buitenstudieweek of een buitenstudieweekend met elkaar hebt. En dat je over de hemelse dingen nadenkt en dat je daar zo mee bezig bent dat je denkt, joh, dan word ik maandag weer naar mijn werk, joh, dat is toch zo onbenullig, joh. Dan moet je met zoveel onbenullige dingen je gaan bezighouden en druk maken, maar andere mensen zo enorm druk maken. Wat totaal, dat wat pijnlijk. Maar die namen hier blijven, joh, dat is wel mooi. En met elkaar het woord bestuderen, en met elkaar zingen en bidden en noem maar op. Wij hebben een hemeltje op aarde. En toch, als je dan zo met elkaar bezig bent met het woord van God en zo met elkaar eigenlijk rondom de Heer Jezus vervallen bent, dan blijkt toch dat de Heer zegt van ja, maar ho. Je hebt een opdracht. Je bent nu wel even op die bergtop, maar dan moet je vanaf. Je moet er vallen. Want daar ligt de opdracht. En dat opdracht is het dragen van een kruis. De kruis weggaan. En Christus moest die kruis weggaan. En niet alleen Christus hoor. Zijn volgelingen, zijn discipelen moesten met Christus van die berg af. Ook dat dan niet. Ook meemaken dat hun Heer en Heiland werd gekruisigd. En dat zij natuurlijk daar in die smaad en in die vervolging en in die verdrukking gewoon deelden. Ook aan Mozes en Elia, ook al was het nu hun tijd niet, zullen in de toekomst diezelfde kruis vergaan en uiteindelijk, dat hebben we gelezen in Openbaring, zal het leiden tot hun dood. Hun lijk zal liggen in de straat van Jeruzalem. Hoe ze ook prediken en prediken zullen, en prediken zullen onder het Joodse volk, om maar te wijzen erop dat die Jezus van Nazareth de Messias is. En dat hij nu op de troon zit, een grote bedrieger is. Dat het beest is wat de Bijbel over spreekt. De zoon des verderfs is. En dat ze zich geen zand in hun ogen moeten laten strooien. En worden kwalijk genomen en uiteindelijk worden ze, net als hun Heer gekruisigd is, worden ze ook gewoon gekruisigd. Misschien wel niet letterlijk, maar hun lijf zal liggen. Op de straten zullen worden gedoofd en liggen. Wij ook moeten. Juist, dat wil de Heer. Niet alleen dat we samen met hem zijn. En dat we ons verblijden in de dingen die boven zijn. En als je je zo recht naar boven. En bedenkt de dingen die boven zijn. Ja, broeders en zusters, heb ik wel eens hoor. Moet ik heel eerlijk zeggen. Dan worden die dingen op aarde steeds onbenulliger. Dat mag ook zo wel zijn. Maar als je wel weet. Dat de Heer een plan met ons heeft. En een doel juist met ons heeft. Dat we die stap moeten zetten. Dan naar beneden toe. Die weken we in. Waarin we onze opdracht hebben vervuld. En dat we ervan mogen getuigen. Als die twee getuigen ook getuigen zullen. Van wie hun heiland is. Dan mogen wij ook ervan getuigen wie onze Heer en Heiland is. Je hoeft niet de koop mee te lopen. Maar de Heer brengt altijd individuele mensen onze weg. Waar we in gesprek mee zijn. Soms gelovigen. Die hun verder mogen leiden op de weg des Heeren. Of mensen die de Heer Jezus hebben kennen. En je toch vragen hebben. En dan mag je zo gebruikt worden door Jezus Christus. Matteüs 17 begint met. En zes dagen later. zes dagen later. Het zijn geen vijf dagen later, geen vier, geen zeven, geen acht. Zes dagen later. 2:17 vers 1. Waarom nou zes dagen later? Waar het getal zes in de Bijbel over? Het getal van. Het getal van de mens. Het getal zes. Wanneer vindt de verheerlijking plaats, broeders en zusters, als de mens tot zijn volheid is gekomen? Zes, zes, zes. Daarna is die verheerlijking van Jezus Christus. Die heerlijkheid die hij hier heeft en die hier aanschouwt. En die hier een Petrus en Jacobus en Johannes hebben aanschouwd. Die zal de wereld aanschouwen. Als Jezus Christus in zijn heerlijkheid. En zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Deze 25 vers 30. Zes dagen. En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jacobus en zijn broeder Johannes mede. En hij leidde hen de hoge. En zes dagen later nam de Heer Jezus zijn 12 discipelen mede en leidde hen een hoge berg op in de eenzaamheid. En dat staat erin. Het zijn er van de 12, het zijn er maar drie. Het is alleen maar Petrus, Jacobus en zijn broeder Johannes, zijn broer Johannes. Wij weten vaak helemaal niet waarom dat de Heere Jezus uit de gelovigen de enkeling pakt die aan de hand neemt de hoogberg op en de rest niet. Dat is een zaak die ligt niet aan onze kant, maar die ligt aan zijn kant. Wij weten niet waarom. Ik vraag me vaak wel eens af, want laten we wel zijn, die hele kwestie hè, van de verborgenheid. Waar gaat het nou eigenlijk over? Wat is nou de verborgenheid? Nou, de verborgenheid gaat over het ten volle kennen, het volledig kennen van wie? Van Jezus Christus. Ten volle, voor de volle 100%. En als je hem ten volle leert kennen, die de Heer Jezus is, de verheerlijke Heiland, die er zit aan de rechterhand of in de rechterhand des vaders, dan ontdek je ook dat die verborgenheid inhoudt dat hij het hoofd is en wij leden van het lichaam. En het hoofd en lichaam één is. En waar het verheerlijke hoofd is, wij ook zijn. Met alle zegeningen die aan Christus verbonden zijn. Nou, dat is de hele verborgenheid. En waarom is het nou zo? Dat onder al die gelovigen, en er zijn er heel veel, en die volgen allemaal de Heiland hoor, dat er maar een klein groepje is, die alle 12, maar 3, die de Heer Jezus bij de hand neemt, die kiest hij. En die vraagt hij, die neemt hij bij de hand. En die neemt hij mee, omhoog, naar boven. En laat hij zien, die zegeningen in die hemelse gewesten. Want ze kwamen hier, in hemelse gewesten. Ze gingen omhoog, ze moesten klimmen. Klim hierheen op. De vaart moet wel klimmen. En zoveel gelovigen die, ja, die hebben het in de klimmen helemaal niet zien. Op een of andere manier haken ze te veel naar de aardse dingen. En zijn ze eigenlijk niet van plan om zich druk te maken. Om ze in te spannen over de hemelse dingen en met de Heere op te klimmen. En aan de andere kant is ook de Heere die dan zegt, blijkbaar van, ja, die discipel, Bartholomeus. Was er niet bij, Bartholomeus was daar blijkbaar niet aan toe. Petrus wel. Maar Petrus die verloochende de Heer. Ja, er was heel wat mis met Petrus. Maar ondanks alles was Petrus oprecht. Hij volgde, ik kom ook later goed naar zijn verloochening. Het zijn allemaal stuk voor stuk de discipelen die de Heere Jezus hier uitkiest, die later ook een zeer belangrijke rol hebben gespeeld onder de discipelen zelf. En toch vragen ze ons wel eens af, waarom? Omdat zij zich toch blijkbaar lieten leiden. verder niet aan leiden dan de ander. En waar leidt Jezus ons dan, waar wil hij met ons naartoe? Hij wil met ons die momenten ingaan dat wij met hem komen op die hoge berg in de eenzaamheid. Nou, een hele persoonlijke vraag, zonder over heel ingewikkeld te doen. Maar zijn wij wel eens heel persoonlijk met de Heer Jezus in de eenzaamheid? Zelf alleen met hem? Zonderen wij ons in ons leven? In dat drukke, drukke leven? Nemen wij wel eens de tijd? Nou, ik ben getrouwd, ik heb kinderen en misschien wel kleinkinderen en ik weet niet wat, maar nu moet ik even alleen. Even praten. Moet even de berg op. Moet even met de Heer Jezus alleen zijn. En van hart tot hart met hem spreken, of anders gezegd, maar eens helemaal stil worden voor hem. Dat hij tot mij kan spreken. Dat zijn gouden momenten. En die gouden momenten, broeders, kunnen alleen maar plaatsvinden als we daadwerkelijk heel persoonlijk die stilte ook daadwerkelijk met de Heer Jezus ingaan. God wil zich laten vinden. Ja, maar wie hem ernstig zoeken. We moeten wel zoeken. We moeten dat die binnenkamer ingaan. In die eenzaamheid. Dan laat de Heer ons zoeken. Als je hem ernstig zoekt. Dat wil zeggen ook dat je met heel je hart en je ziel naar de gemeenschap met de persoonlijke Heer Jezus Christus, dat je daar naar verlangt. We zoeken hem wel eens in de praktijk. Wanneer? Laat maar het niet ons overkomen. Ziekte of wat dan ook. Ja, maar dat is niet wat hij iemand zoekt. De Heer Jezus zoekt dat wij. Dus waren er een gewoonte van mij, met hem te spreken van hart tot hart. Omdat hij in ons leven de grootste, de meeste geworden is. Numero uno. Is hij werkelijk numero uno in ons leven? Er zijn zoveel dingen vaak in ons leven die de plaats van de heiland dreigen in te nemen. En dat kan van alles zijn, ook op geestelijk gebied. Dat kan een voorganger zijn. Die neemt dan de plek van de Heer Jezus Christus in. Dat kan gezellig samenkomen zijn om op het geestelijk gebied te blijven. Oh, we hebben het zo gezellig. Nee. Dat kan misschien je vrouw zijn. Of dat je nog zo'n lieve, schattige vrouw. Of dat kan je man zijn. Maar het is de beste vriend van heel de wereld. Maar het is toch fijn. Christus hoort nummer 1 te zijn. Petrus hier, die begon ook de zaak een beetje. Niet meer helemaal in proportie te zien. Want die zei, heren, zullen we als u het goed vindt, 3 tenten bouwen. Eentje voor Mozes, eentje voor Elia. En eentje voor u? En de Heer hoefde niet te antwoorden, want er was opeens een stem die sprak van boven. Hij had helemaal niet door, hij was zo bezig met wat hij zag, dat hij vergat om omhoog te kijken. Dat er nog iemand was, want er waren hier wel 3, maar er was een 4. En niet gezien dat er nog een wolk boven hem was. Weet je wat voor wolk dat was? Nou, die vind je door het hele Oude Testament heen. De Shekina, de wolkkolom. Dat God zich presenteert. En de Vader sprak opeens uit de wolkkolom. En Petrus en Jacobus en Johannes, die schrikken zich eigenlijk de broer. Zo bevreesd is. Hebben we in ons leven door dat die Shekina steeds boven ons is, die wolkkolom, dat God daar is en dat God tot ons spreken wil, zoeken wij ernstig de Heer. En die vestigt opeens de aandacht. Hij is mijn geliefde zoon.
in wie ik al mijn welbehagen heb. Hoor naar hem. En ben niet bezig met een Mozesje, of een Eliaatje, of een goede profeet, of een goede spreker, of ik weet niet wat.
En voor ze het weten, komt die wolf, en die neemt Mozes weg, die neemt Elia weg, en die is één klap in het hele traveel veranderd. En toen zij hun ogen opsloegen nadat die Jezus zegt, staat op, ben niet bevreesd, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Het gaat in ons leven om. Het belangrijkste in ons leven overschaduwde Jezus Christus. Andere zaken, andere mensen mogen nooit de plaats van de Heer Jezus Christus innemen. Het gaat om Hem alleen. En als je dat zo ervaart in de binnenkamer, in de eenzaamheid, in het gesprek dat je mag hebben met God, met Jezus Christus, zijn Zoon, dan mag je zo beladen, beroepen, de berg gaan, het leven in, de week ingaan, om daar in feite het kruis van Christus ook te dragen, een kruisdrager te zijn, van Hem te getuigen. Een woord te hebben, ook van Hem. Dan komt God tot zijn doel. In ons leven. In onze familie. In ons gezin. In ons huwelijk. Kom, doe maar. Ik hoop dus dat je samen zo van die beheerlijk op de weg moet hebben gekregen. Om zo als christen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, we hebben er al gezongen, hè? En in al die dagen van de week. En elke dag brengt wel weer wat met zich mee. Wees maar niet bezorgd. Dat gebeurt in de wereld. Maar dat we daar in mogen staan, elke dag opnieuw. Dat Jezus nummer 1 is. En dat er geen dag voorbij is. Dat we zijn aangezicht hebben gezocht in de eenzaamheid. En dat we zo de kracht van zijn heerlijkheid hebben gezien. En dat we in de kracht van de heerlijkheid, van die opstandingskracht van Christus, voor ons